En vanavond, broeders en zusters, dienen we weer aan te sluiten bij het gedeelte wat we de vorige keer besproken hebben. Dat is deze keer een paar maanden geleden in plaats van een paar dagen. Dus het is wat lastig. Maar we hebben al twee keer gesproken hier over het getal 6, de betekenis daarvan en het voorkomen daarvan ook in de schriften.
Er is wel wat gebeurd in de tussentijd over.
Interruptie. Een poging om van onderwerp te veranderen. Of gaan we nu meteen naar de zesde bedeling? Dat zou ik natuurlijk ook kunnen doen, hè? Meteen doorgaan. Maar ik kom daar ongetwijfeld vanavond op terecht. We zitten dik in. En dan zal ik alsnog wel weer teruggefloten worden, vrees ik. Want het blijft natuurlijk zo dat als we over de zes praten... Kijk, daar heb ik een mooie intro, dankjewel broer. Als we over de zes praten, krijgen we in ieder geval te maken met... Natuurlijk, laat ik dat toch altijd voorop stellen... krijgen we in de eerste plaats te maken met de Heer Jezus zelf... die eigenlijk de zes is. Dat is niks bijzonders, dat geldt voor alle getallen. Maar hij is in ieder geval de zes omdat... en zo zijn we in de tijd... bij die zes, bespreking van die zes begonnen, omdat de zes nou eenmaal de mens is. Daar komt het op neer. Er zijn meerdere manieren om hetzelfde te zeggen, maar in elk geval is het zo dat de zes, van de zes gezegd wordt dat het getal eens mensen is, een menselijk getal, ook al is het dan zo dat die uitdrukking staat pas in Openbaring 13, en dat het daarbij bovendien niet gaat om een zes, maar om een 666. Maar niettemin staat erbij een menselijk getal of een getal eens mensen. Dat betekent in elk geval dat de zes de uitdrukking is van de mens. Waarbij de mens, denken wij als goede gelovigen natuurlijk niet aan onszelf, maar meteen aan de Heer zelf, de Heer Jezus Christus. Die immers de mens, Adam is, of meer speciaal de laatste Adam. En ik denk dat ik al wel gezegd heb dat zoals de eerste mens... Adam op de zesde dag ten tonele verschijnt, want u weet dat de wereld een toneel is, hè? In ieder geval sinds Jacob Katz, maar goed. Maar zoals de mens op de zesde dag ten tonele verschijnt, zo is het ook dat de laatste Adam in de zesde dag openbaar wordt. Dat wil zeggen dat we dan meteen praten over de zesde bedeling uit een reeks van zeven. En voor de goede orde, dat is niet de bedeling waarin wij leven, maar de nog volgende, toekomstige. Waar het om gaat is dus dat de zes de uitbeelding is van de mens als zodanig. Maar meer speciaal is het zo dat de zes nog hoger, want het kan ook nog hoger, voorstelt het werk van het maken van een verbinding. De zes is namelijk de waf in het Hebreeuws en dat is weer, een waf is niet alleen een zes, maar ook een haak. En de gedachte daarbij is dat de zes, oftewel de haak, en een zes is in onze schrijfwijze trouwens ook een haak. Arabische schrijfwijze is dat, is ook Semitisch overigens. Maar de gedachte is dat die zes, die haak, inderdaad verbinding maakt. Dat die letter alleen al, ik geloof dat ik dat ook gezegd heb, die letter alleen al, die zes, die fungeert dan ook als het Hebreeuws voegwoord en wordt dan ook gewoon vertaald met en. Er wordt bovendien geschreven niet als zelfstandig woord, maar wordt geschreven vast aan het woord wat erop volgt. Het bekende voorbeeld is dat van tohu wabohu. Tohu is woestheid en bohu is ledigheid. Maar woestheid en ledigheid in Genesis 1 vers 2. Daarin vind je die waf dus terug. Het vertaald met en, maar geschreven vast aan het woord wat erop volgt. En dat is de gedachte. Het brengt verbinding. Het haakt vast. Het brengt de dingen tot elkaar. We hebben dat vorige keer ook gezien. Want toen hebben we ook even stilgestaan bij de zesde zoon van Jacob. Geboren uit Lea. Waarbij Lea zegt, dit is Zebulon, want ik heb Jacob nu zes zonen gebaard, of iets dergelijks, zei ze. En nu zal mijn man zich bij mij voegen. En dat bij mij voegen, of dat bijvoegen, dat is de vertaling van Zabal. En daar is de naam Zebulon dus van afgeleid. Maar het geeft tegelijkertijd weer de betekenis van de zes. Namelijk dat dingen bij elkaar gevoegd worden, tot elkaar gebracht worden. En misschien heb ik het gezegd, maar anders zeg ik het nu. Dat hele begrip bij elkaar brengen, daar zijn er verschillende woorden voor in het Hebreeuws. Wij komen ze tegen in de naam van Jozef, want die heeft ook de betekenis van samenvoegen. En in de naam van Levi, want de naam van Levi, Lava, betekent ook iets van samenvoegen. Wij hebben per slotverrekening het Nederlands er ook verschillende woorden voor. En het Hebreeuws kent dat ook. Maar de gedachte van dat samenvoegen is een gedachte die in het Nieuwe Testament voorkomt. In het Nieuwe Testament is Grieks. En daar wordt dat begrip vertaald naar het Nederlands met verzoenen. En het Nederlandse woord verzoenen betekent dat ook. Dat partijen tot elkaar gebracht worden. Ik moet er meteen met nadruk bij zeggen dat het nog niet betekent dat er voor die tijd ruzie was. Maar het betekent alleen dat er voor die tijd in ieder geval geen eenheid was. En als verzoening in die zin van het woord tot stand komt, betekent dat dat wat gescheiden was bij elkaar gebracht wordt en tot één gemaakt wordt. En het is daarom een van de uitdrukkingen ter beschrijving van het werk van Adam. Dat wil zeggen de laatste Adam. God was in Christus, de laatste Adam dus, de wereld met zich verzoenende, samenvoegende. Dat werk als zodanig zou moeten kunnen worden uitgebeeld als een zes. Het bij elkaar brengen van dat wat niet bij elkaar is. De moeilijkheid van de redenering die ik u nou voorhoud is echter deze. Dat wij in het Nieuwe Testament nog een ander woord kennen voor verzoenen. En dat heeft oorspronkelijk in de Bijbel althans niet de betekenis van partijen tot elkaar brengen, maar heeft de betekenis van bedekken. Dat is een begrip ontleend aan het Hebreeuwse kafar. En dat betekent niet verzoenen, wordt ook nooit zo vertaald trouwens uit het Hebreeuws, maar betekent bedekken. En wij komen het tegen in het Nieuwe Testament in de bekende uitdrukking verzoendeksel, in het Oude trouwens ook, waar men het woord twee keer vertaald heeft. Hè? Want verzoen en deksel, dat is twee keer de vertaling van één en hetzelfde woord, kafar. Kaforet of kaporet, zo heet het ding dan, het verzoendeksel. Maar men vertaalt het met verzoenen, omdat men er geen goed Nederlands woord voor kan vinden. Maar dat het is officieel bedekken. Dat wil zeggen, dat wat er was, wordt weggedaan. Bedekt, niet in de zin van tijdelijk, maar uiteraard voor altijd. Wordt definitief bedekt. En deze twee begrippen, die van bedekken en die van partijen tot elkaar brengen, worden helaas in het Nieuwe Testament niet meer uit elkaar gehouden, in de vertaling niet. Worden allebei vertaald met verzoenen. En dat komt natuurlijk omdat het wel degelijk aan elkaar verwant is. De begrippen zelf niet, maar de gedachte zelf wel, namelijk. Dat is namelijk zo omdat eerst het oude, de zonde in het algemeen zal ik maar zeggen, bedekt moet worden voordat de zondaar met God in een relatie gebracht kan worden. En beide dingen gebeuren trouwens ook niet zozeer onafhankelijk van elkaar, want ze hebben direct met elkaar van doen. Eigenlijk is het zo dat zonden bedekt en dus verzoend worden. Door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, daarmee wordt dan aangeduid zijn lijden en sterven. Hij wordt overgeleverd om onze zonden, zijn lijden en sterven is dat dus. Maar het vervolg op het verhaal, dat van in relatie tot elkaar brengen, dat gebeurt niet door zijn dood, maar gebeurt door zijn opstanding. En u ziet dus dat het twee totaal verschillende begrippen eigenlijk zijn. Het ene verzoenen is het bedekken, het wegnemen van het oude. Het andere verzoenen is het tot stand brengen van een nieuwe relatie. Katalasso in het Grieks. En als heel veel nadruk komt te liggen op dat het een nieuwe relatie is, dan heet het zelfs apokatalasso. Het woord zelf verandert er niks mee eigenlijk, maar het wordt er alleen door versterkt. Komt een extra voorzetsel voor. Dat doet nog verder ook niet de zaken. Maar waar het maar om gaat, is dat dat werk wat Christus doet, het verzoeningswerk wat Christus doet, dat wordt voorgesteld door de zes. Omdat het de mens is die de wereld tot God zou brengen. Adam, die mens, heeft dat weliswaar niet gedaan, maar het neemt niet weg dat zijn laatste erfgenaam, de laatste Adam dus, de tweede mens wordt hij ook wel genoemd, maar in de zin van de definitieve, de laatste mens, Christus, heeft dat wel degelijk gedaan, namelijk de aarde en zelfs de schepping aan zich onderwerpen om die terug te brengen tot God. Adam zou dat doen, tot Adam wordt het feitelijk ook gezegd, ja in Genesis 1 en 2, tot Adam wordt het feitelijk ook gezegd, aarde onderwerpen daarover heersen, namens God, die hem immers de opdracht geeft, dat lijkt me duidelijk genoeg, maar het is later de laatste Adam die dat werkelijk voor elkaar krijgt. Maar het werk wat hij doet, wordt aangeduid als een zes, en daarom wordt het cijfer zes, het getal zes, gestempeld op de mens in het algemeen, maar op Christus in het bijzonder. Wanneer we dan die zes ook volgen in de Bijbel, dan zullen we zien dat het de aanduiding is van de mens in het algemeen en van Christus, maar eventueel ook van het werk wat hij doet. En dat werk is in verband met Christus natuurlijk altijd positief, maar in verband met de natuurlijke mens is het dikwijls ook negatief. Om de eenvoudige reden dat de mens geneigd is zich van God af te keren en weliswaar dingen samen te voegen, maar dan wel uitdrukkelijk met uitsluiting van God zelf. Het werk lijkt op elkaar, maar het is volstrekt tegenstrijdig. Daarmee zijn we inderdaad weer terecht in de profetieën. Want degene die aangeduid wordt als 666 met het menselijke getal, is degene die weliswaar de mensheid tot één maakt, de volkeren in een bondgenootschap met elkaar brengt, zodat je inderdaad een volkenbond krijgt enzovoorts. Maar hij doet het uitdrukkelijk met buitensluiting van Christus en daarmee met buitensluiting van God. Terwijl Christus degene is die ook de volkeren met elkaar zou verbinden, zodat het uiteindelijk zelfs in sommige schriftplaatsen als één volk gerekend wordt. Één volk, Israël, ongeacht de afstamming, maar op grond van geloof. Nee, in de 1000 jaren bijvoorbeeld, zeker wel. Het heet allemaal Israël dan hoor. In het koninkrijk heet alles eigenlijk Israël, omdat het tot geloof gekomen is in de God van Israël. En omdat de volkeren gezegd hebben tot Israël, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ja, zo gaat dat. Het wordt dus één geheel, inderdaad, maar dat gebeurt dan door Christus. En dus niet met buitensluiting, maar integendeel, het gebeurt zelfs met Christus als een centrale persoon. Men wordt met hem verbonden en daardoor ook met elkaar. En op een ander niveau vinden we daar een afspiegeling van in de vorming van de gemeente, waarbij gelovigen uit alle volkeren verbonden worden met de levende Christus en daardoor verbonden worden met elkaar. En dat heeft allemaal te maken met de werking van de zes. Het brengen van gemeenschap, het brengen van verbinding. Ja, ik ben alweer een eind verder in de Bijbel inmiddels. Want vandaar, ik wou zeggen, die gemeenschap van de gemeente in onze dagen wordt uitgebeeld door de bekende tafel. Sommigen schrijven hem in hoofdletter. De tafel des Heren, waaraan wij geacht worden aan te zitten. In de eerste plaats overdrachtelijk, maar als het even kan ook letterlijk, vanzelfsprekend. Want die tafel drukt uit gemeenschap. Men eet aan dezelfde tafel van hetzelfde brood, drinkt van dezelfde wijn. En in het Oude Testament vinden we die tafel ook al. Neemt dezelfde betekenis. De tafel namelijk der toonbroden in het heiligdom. Ik heb het in een rijtje schriftplaatsen hier wel voor me staan, maar ik zal het u nou even besparen. De tafel der toonbroden in het heiligdom, de tafel met twee kronen erom. Als dat geen verwijzing is naar het eerstgeboorterecht, weet ik het niet meer, staat er echt. Er zijn twee kronen om die tafel, het is een gekroonde tafel, zodat het inderdaad de tafel is van de koning. En daarop bevinden zich zes broden. In één rij en in de andere rij nog zes broden, maar het gaat nou even over de zes en niet over de 12. Hè? Het gaat over de zes, wat uitbeeldt dat inderdaad de zoon des mensen gekroond is. En hij is degene die de mens in het algemeen roept tot gemeenschap met hem. En door die gemeenschap met hem komt men uiteraard tot gemeenschap met God zelf. Daar vindt die samenvoeging plaats. En nou ik het er toch over heb. De vorige keer, maanden geleden, hebben wij gesproken onder andere over het manna, waarvan staat het valt zes dagen en op de zesde dag valt het dubbel. Want met de zes gaat gewoonlijk iets dubbel. Eén keer zelfs driedubbel, maar gewoonlijk gaat het dubbel. Er komt een dubbelheid aan te pas. Op de zesde dag valt het manna voor twee dagen, ook voor de zevende zeggen wij dan technisch, want dan begrijpen we dat beter. Maar het valt dubbel, maar het komt omdat de zes is eigenlijk Christus. Hij is het manna, het ware woord Gods, wat uit de hemel is nedergedaald. En hij is de eerstgeborene en de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, zodat de zes zich steeds vermenigvuldigt, verdubbelt. En dan in de regel is het dan zes en de zes is dubbel. Of bij een andere gelegenheid is het zes verdubbelt zich en dan wordt het dus 12. En zo is het op de tafel der toonbroden. Want die zes spreekt over Christus, de zoon des mensen. Maar de 2 x 6, want het zijn twee stapels van zes of twee rijen van zes broden. Dan worden er dan dus 12. Maar 12 staat voor heerschappij. En daarom is de 12 al verklaard. Want waarom is het heerschappij? Wel omdat het gaat om de mens die eerst geboorterecht heeft ontvangen. Dus het dubbele deel krijgt. Vandaar dat hij de kroon of de troon krijgt. En dan gaat het dubbel. Dan krijg je dus de 12. Maar dan loop ik weer op de dingen vooruit. We hebben het daar nog wel eens over. Nou, ik dacht dat het even een aardige inleiding was. Dat we weer even weten wat we besproken hebben. De 6 van de 6 staat ook. Laat ik daar de draad maar opnemen. En Exodus 23, daar zijn we vorige keer nogal uitgebreid op ingegaan. Nou, dat was niet 23, maar ik meen dat het was Exodus 20. Maar dat geeft niet. Ik ga nou meteen naar Exodus 23, vers 12, waar gesproken wordt over de Sabbat. Komt natuurlijk vele malen voor. En ook had dat al van doen met het manna natuurlijk. Hè? 6 dagen zou het vallen, de andere dag zou het Sabbat moeten zijn. Dus dan hoefden ze geen manna te rapen. Maar in Exodus 23 vers 12 staat... 6 dagen zult gij uw werken doen. Soms denk ik, 6 dagen zult gij uw werken doen. En op de ik meen dat het Exodus 20 vers 9 was, waar stond... 6 dagen zult gij al uw werk doen... Niet gewoon 6 dagen zult gij werken. Nee, al uw werk doen, of uw werken doen. In 6 moet het voltooid zijn. 6 dagen zult gij uw werken doen, maar op de 7e dag zult gij rusten. En wat er verder volgt, waarbij de gedachte is dat het werk wat de mens zou doen, gekenmerkt wordt door een 6. Dat betekent dat het werk van de mens ook eigenlijk is dat van samenvoegen, dat van tot één maken. En dat is natuurlijk zo, omdat we daarbij niet spreken over de mens in het algemeen, maar uiteindelijk over de laatste Adam. En van hem staat het trouwens ook, zodra het over de Sabbat gesproken wordt, over 6 dagen zult gij al uw werk doen, de 7 zult gij rusten, staat er gewoonlijk bij dat het is omdat de Heer zijn werk in 6 dagen gedaan heeft en de 7e was hij klaar. Want dat is de strekking, in de 7e moet afgelopen wezen. Het werk zelf wordt dus gemarkeerd met een 6. Waarna wij de vorige keer uitgebreid zijn ingegaan op een nieuwtestamentisch commentaar erop uit de Hebreeënbrief. Waarin er staat dat het allang Sabbat is en ook wel altijd Sabbat zal blijven. Want het wordt Sabbat, nou wanneer? Wanneer wordt het Sabbat? Het heeft niks met tijdrekening te maken. Als men tot geloof komt... Dan wordt het Sabbat. Want degene die niet werkt maar gelooft, die houdt de 6 voor gezien, het werk is gebeurd. Hij komt tot geloof in hem die al het werk gedaan heeft en rust in het volbrachte werk van Christus. Dat werk is dus al gedaan, dat werk van de wereld met God verzoenen enzovoorts. En wie dat aanvaardt, en zo staat het allemaal letterlijk in Hebreeën 2, 3 en tot in 4 aan toe. Wel, wie daarin gelooft, wie dat werk aanvaardt, die heeft inderdaad deel aan de rust van Christus zelf. Die Sabbat, de rust, is al lang begonnen. Vooral als we bedenken dat die rust en Sabbat eigenlijk gewoon een beeld is in het algemeen van het hele nieuwe verbond. Wat nou eenmaal is aangebroken, chronologisch gezien, bij de opstanding van Christus. Maar wat in de praktijk aanbreekt, sindsdien voor ieder die gelooft. En over daarvoor hoeven we verder trouwens ook helemaal niet te praten. Dat is niet voor ons in ieder geval niet van belang. Maar goed, in Exodus 23 wordt dus weer eens gesproken over de Sabbat, daarna nog vele malen, maar ik laat het nu maar even verder buiten beschouwing. Ik ga maar even gewoon door met een rijtje, hier en daar even wat licht. Hè. We hebben toch voor ons liggen, Exodus 24, dan krijgen we weer zo'n verhaal. Exodus 24, vers 15. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. Nou, dat is precies hetzelfde verhaal als 6 dagen zult gij arbeiden en de 7e dag zult gij rusten. Omdat ook hier de 6 staat voor het werk wat gedaan moet worden en voor de tijd ook dat het gedaan wordt. Maar als dat voorbij is, dan breekt de 7 aan. Opmerkelijk is dat we hier lezen dus dat Mozes 6 dagen in de wolk was op de berg, terwijl de heerlijkheid des Heren ook op die berg was. Maar kennelijk boven de wolk, want zo staat het er, hè? Er staat... Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt en de heerlijkheid des Heren woonde op de berg Sinaï. En de wolk bedekte hem 6 dagen. Maar als we lezen over heerlijkheid des Heren, denken we niet primair aan een wolk, hoewel het ermee te maken heeft. Maar wij denken dan in de eerste plaats juist aan licht. Terwijl een wolk juist het licht tegenhoudt. Als men in de wolk is, is men in duisternis. Maar als hier ook toch de heerlijkheid des Heren is, dan gaat het in ieder geval over licht. Bij Johannes in het Nieuwe Testament, en ook bij Paulus dacht ik, zijn licht en heerlijkheid zelfs volstrekte synoniemen geworden. Het Oude Testament niet altijd, maar het Nieuwe Testament zeker, heerlijkheid is licht. Wel nu, Mozes was 6 dagen in duisternis en op de 7e, of na 7 dagen of hoe het er maar staat, op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden der wolk. En zo is het nou maar net. Want de gedachte is dat zolang er nog 6 is, wordt er nog gewerkt. En zolang men werkt, is men in duisternis. is er geen licht. Dan is er ook geen verzoening. Dan ontmoet men de Heer niet. Maar dan is men in de wolk. Maar pas als het werk voorbij is, en dus hier uitgedrukt als de zes voorbij is, dan breekt de zeven aan. Als de zeven komt, dan is het rust. En dan is het dus ook geen duisternis meer. Dan is er ineens de heerlijkheid des Heren. Het is hetzelfde als de heerlijkheid van de Sabbat. Komt ook overeen natuurlijk met de zevende bedeling. Hè? Zes bedelingen waarin de mens regeert, maar in de zevende is het de tijd van de Heer. Dan is het de dag des Heren, waarvan de Sabbat uiteraard ook een uitbeelding is. Ik ga hier niet dieper op in, want daar kom ik veel te ver bij mijn onderwerp zelf vandaan. Maar ik ga maar gewoon even door met te spreken over wat hier allemaal in Exodus nog meer staat. Ik sla even een bladzijde om. Dan kom ik in Exodus 25 vanaf vers 32... Eigenlijk vanaf vers 31. Daar vinden we de beschrijving van de gouden kandelaar. En daar staat, dat is de menorah, hè? Zo wordt het ding genoemd dan, hè? Als men het niet vertaalt. De menorah, de gouden kandelaar. Let wel, de zevenarmige kandelaar. Niet een andere, de zevenarmige kandelaar. Zo noemen we dat, hè. Dat is niet waar, hoor, want er zijn maar zes armen, maar dat doet er nou even niet toe, hè. Maar daar gaan we dan. Er staat, gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. Nou, de schaaltjes, de knopen en de bloemen zal ik het even niet over hebben, want dat heeft te maken met de diverse verschijningen van de amandelboom eigenlijk, de knoppen, de bloemen en de noten, want dat is eigenlijk waar het over gaat. De gedachte is namelijk dat deze kandelaar met armen een gestileerde afbeelding is van de amandelboom. Jawel, want dat staat er verder hoor, in de beschrijving. Het wordt dus voorgesteld als een amandelboom en de amandelboom wordt geacht de eerste boom te zijn die in bloei staat in Palestina in het voorjaar. En de naam van de amandelboom betekent dan ook zoveel als ontwaken, wakker worden. En daarmee is de amandelboom een beeld van wedergeboorte. Dat weet Israël heel goed, want de Joodse staat heeft in de tijd de amandelboom en daarmee de menorah, die zevenarmige kandelaar zoals men hem dan noemt, gekozen als embleem van de Joodse staat, de staat Israël. En er staat een verschrikkelijk grote zevenarmige kandelaar voor het gebouw van de Knesset in Jeruzalem. Zo zit dat. Dus men weet dus dat het een uitbeelding is van wedergeboorte, van het opnieuw tot leven komen. Het opstaan uit de slaap, maar in wezen natuurlijk het opstaan uit de dood, wakker worden. Nou, die kandelaar geeft daar ook uitdrukking aan, want eigenlijk is deze kandelaar in de tabernakel, of later in de tempel, een beeld van de werking van Gods geest. Dat wil zeggen, die geest is degene die licht verschaft, die ook het woord voorbrengt, want licht is nu eenmaal woord, maar hier gaat het niet om het licht zelf, hier gaat het om de kandelaar, degene die het licht en daarmee het woord voortbrengt. En een van de wezenlijke attributen van die kandelaar is natuurlijk de olie waarmee de lampen gestookt worden. Begrijp je me goed? De kandelaar droeg zelf geen licht, maar op de kandelaar werden de lampen gezet die gevuld waren met olie enzovoorts. Dus het is echt alleen maar een kandelaar. Maar het is een type van de werking van Christus, zo u wilt, maar eigenlijk van de geest van Christus die licht verschaft. En die dus ook bekend maakt het werk wat God doet in Christus enzovoorts. Nou, de gedachte is daarbij dat we praten wel over een zevenarmige kandelaar, maar dat is een misverstand. Er zijn er natuurlijk maar zes. Want er wordt gesproken over één schacht. Dat is dus gewoon de stam van de amandelboom eigenlijk. En bovenop die schacht staat dan een lampje. Maar zowel links als rechts van die kandelaar, af van die schacht, zijn drie armen. Drie aan de ene kant en drie aan de andere kant. En op elk van die armen, rietjes heet dat hier. Maar goed, dat doet er niet, takken zijn dat gewoon, hè. Maar op elk van die zes armen staat dan ook een lamp. En zo kom je aan een totaal van zeven. Dus gemakshalve zegt men de zevenarmige kandelaar. Maar strikt genomen is het één schacht met 6 armen. En daar gaat het natuurlijk om dat die 6 apart vermeld worden, verdeeld in 2 × 3. Vers 32, hè. 6 rieten zullen uit zijn zijden uitgaan. De rieten des kandelaars uit zijn, of 3 rieten des kandelaars uit zijn ene zijde. En 3 rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. Zodat je er dus 7 op een rij krijgt. Dat lijkt me wel duidelijk, hè. 3 aan de ene kant, 3 aan de andere kant, 1 in het midden. Dus dan krijg je er netjes 7 op een rij. Het zijn er dus 7, maar onderscheiden in 6. Namelijk de armen, en de 7e is dan de schacht. En dat is weer een fraaie uitbeelding van de 6 en de 7 en hun verhouding tot elkaar. Want je hebt eerst 6 en daarna de 7e. Maar de 7e is anders dan de 6 voorgaande. En zo is het met de dagen van de week. 6 dagen arbeiden, de 7e is rust. In 6 wordt het werk tot stand gebracht en in de 7 ziet men het resultaat van het werk. En het wordt ook hier uitgebeeld. Soms beeldt men deze kandelaar ook af met de schacht wat hoger dan de armen. Laat men de middelste lamp wat hoger staan dan de 6 armen. Ik weet niet of het echt zo was, want we weten het niet. We hebben nooit het ding gezien. Behalve, nou ja, er schijnt dan, dat kan ik nog wel een keer vertellen, het schijnt dan dat er een afbeelding van die menorah gevonden wordt op de een of andere triomfboog van de welke keizer was het ook alweer, weet ik veel. Die in Rome, die de tempelschatten weggevoerd zou hebben. En daarop wordt een menorah afgebeeld. Die zou die dan daar weggevoerd hebben. En daaruit meent men dan te weten hoe die menorah eruit zag. Maar bedenk dan dat het toch echt niet de originele was. Ook als het degene was die door de Romeinen is weggevoerd, dan nog was dat niet de originele. De originele was die van Mozes en Aaron uit de tabernakel, zal ik maar zeggen. Daarna stond er in de tempel sowieso een andere. Bovendien in de tempel stonden er, behalve die ene, stonden er nog 10 andere. Daar hebben we het ook over gehad in de tijd. Vanwege de 2 × 5, weet u nog, 5 links en 5 rechts tegenover elkaar. Zodat hoe het ding er werkelijk uitzag, dat weten wij niet. Maar wel is het natuurlijk zo dat ook in deze kandelaar het werk van Christus dan wel het werk van de geest wordt uitgebeeld. We krijgen precies hetzelfde verhaal. 6, de 6 tegenover die ene, waarbij die 6 uiteraard weer het werk zelf uitbeeldt en de 7e beeldt uit het resultaat van dat werk. Ik heb het al eerder gezegd. De 6, de N, de WAF, wordt geschreven vast aan het volgende woord. Hij zit eraan vast. Maar het zal ook blijken dat 6 en 7 in de Bijbel ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. En dikwijls ook in één adem genoemd wordt. Net zoals 3 en 4, maar daar praten we nou niet meer over. Maar net zoals 3 en 4 ook in één adem genoemd worden. Nooit die uitspraken gelezen in de Bijbel? 3 zijn er die, ja 4. Dat wil zeggen, dan weten we nog niet hoeveel er zijn. Zijn het er nou 3 of zijn het er nou 4? Maar net zulke uitspraken bestaan over de 6 en de 7. 6 zijn er en dan staat er, ja, 7. Want als je eenmaal aan de 6 bent, dan heb je de 7e ook. Als in 6 het werk gedaan is, dan ben je in de 7. Die 7e is het resultaat van wat in de 6 tot stand gebracht is. Dat is eigenlijk de grondgedachte. Verder wordt via de amandelboom hier natuurlijk gesproken over het voortbrengen van nieuw leven. Het ontwaken, weet je wel, amandelboom, ontwaken. Het voortbrengen van nieuw leven, dat een werk is van de geest en dus van de olie. Dat zal wel duidelijk zijn, daarom wordt het ook hier zo voorgesteld. En verder is het zo, maar dat is een heel moeilijke verwijzing. Verder is het zo dat als wij de schaaltjes, de knopen en de bloemen, ik hou me gewoon even aan deze vertaling. Als we de schaaltjes, de knopen en de bloemen uit vers 31 allemaal bij elkaar optellen, die er waren dus hè, aan die kandelaar, dan waren het er samen weer precies 42. Nee, dat moet ik thuis maar eens nazoeken. Dat is nog een reken. Dat doe ik nou niet, hè. Maar het waren er samen precies 42. Dat is ook wel aardig. Want als wij in de 6e bedeling terechtkomen, de tijd die voorafgaat aan de uitstorting van de geest op Israël, in de openbaarwording van het koninkrijk, zal ik maar zeggen, als we in die 6e bedeling terechtkomen, dan lezen we inderdaad over 42 maanden, om precies te zijn. En dat is ook nog wel aardig. Hè? De 3,5 jaar, sorry. Ja, de 3,5 jaar van de eerste, dan wel tweede helft van de 70ste week, hè. Die 7 jaar worden verdeeld in 2 × 3,5 jaar, oftewel 2 × 42 maanden. Maar het aardige is natuurlijk bovendien dat het 42 is 6 × 7. hangt dus ook samen. Hè? Daar vind je ook de 6 en 7 met elkaar verbonden. En voor de bedelingen zelf, en dan grijp ik natuurlijk ook vooruit, voor de bedelingen zelf geldt dat natuurlijk ook, want het zal blijken dat de 6e bedeling de openbaring van het koninkrijk moet brengen hier op aarde, en daarom grijpt de 6e bedeling ook daadwerkelijk in de 7e. Hoort eraan vast, zou in één adem genoemd moeten worden. Want het zijn de dagen van de toekomst des Heren, de toekomst van, ik moet eigenlijk goed zeggen, de toekomst van de Zoon des Mensen. De aanwezigheid, letterlijk vertaald, de aanwezigheid van de laatste Adam dus, hè, de zoon des mensen. Dat is hetzelfde, hè? De laatste, de zoon, de laatste erfgenaam, de laatste Adam. Want dat is de mens. En dat vind je inderdaad ook precies dezelfde niet terug. 6 en 7 aan elkaar, we zullen het er nog wel over hebben, want het zal blijken dat in ieder geval gedurende 33 jaar de 6e en de 7e bedeling naast elkaar bestaan. En in elkaar overgaan. Dat is de tijd waarin de 6 overgaat in een 7. Dus zit echt nogal nauw aan elkaar vast. Maar daar hebben we het nog wel even over. Even nog, die 6 armen die drukken toch ook een dubbelheid uit. Want het is 2 x 3, hè. 3 links, 3 rechts. Bij 3 denken we aan een belofte. Toch? En de belofte is altijd de belofte van de komst van het zaad. Beloofde zaad van Abraham enzovoorts. En hier vinden we dat hij verschijnt. En dan is het inderdaad 6. En ook daar zit de dubbelheid aan vast van het eerste geboorterecht wat hij ontvangt. De kroon. Nou goed, dieper ga ik er niet op in. Want dan moet die menorah natuurlijk gedetailleerd bespreken. En in het verband van de tabernakel. Dat doe ik allemaal niet. Ik noem alleen maar even die dingen. Om te laten zien dat dat inderdaad zo in elkaar zit. Hè? En dat bij die tabernakel blijven we nog even. Want het leuke is dat we in Exodus 26. Vers 9, lezen over gordijnen en daar staat, en gij zult 5 deze gordijnen aan elkander bijzonder voegen en 6 deze gordijnen bijzonder. De gedachte is namelijk dat deze, wat hier genoemd wordt gordijnen, een soort van kleden zijn die over de tabernakel heen gelegd worden. Ik moet het natuurlijk uitleggen. Die tabernakel bestaat namelijk, laten we het eenvoudig zeggen, uit rechtopstaande planken naast elkaar. Dat is een palissade, maar dan niet palen, maar planken naast elkaar. En er zit dan geen dak op, want het dak wordt gevormd door deze gordijnen die daar overheen gelegd, dan wel gespannen worden. Daar is men niet over eens, maar in ieder geval, ze vormen de eigenlijke overkapping. En dat is ook de reden waarom deze gordijnen die er overheen gaan, soms gewoon de tabernakel genoemd worden. Dat is dan de eigenlijke tent. Tentpalen zijn er niet, maar tentberderen zijn er dan wel. Alleen die vormen de wanden van de tabernakel. Wat sta ik toch te vertellen? U bent er allemaal geweest natuurlijk van de zomer in de steeg, in Rederoord. Allemaal even wezen kijken hoe dat er dan ongeveer uitziet. Hè? Niet geweest? Zuster, grijp toch de kansen. Dat is nou voorbij, het ding is weer weg. Oh, nou ja. Doe maar weer. Maar in ieder geval, er worden van die gordijnen overheen gelegd. Als je het netjes uitmeet, de breedte van de gordijnen en de diepte van de tabernakel, zal blijken dat 10 van deze gordijnen genoeg waren, overigens. 2 x 5. En de meeste gordijnen die er overheen gingen, gingen er 4 lagen. 4? Ik geloof 4 lagen overheen, als ik me goed herinner. Nou ja, het is bijna 4000 jaar geleden, dus dat weet ik niet zo goed meer. Maar de meeste van die gordijnen waren inderdaad 5 aan 5. Dat wil zeggen, er waren, ik zal het in de tijd wel besproken hebben bij de 5, neem ik aan. Er waren 5 gordijnen aan elkaar genaaid. Ik hoop dat u zich kunt voorstellen. Gingen, als je zo de tabernakel hebt, zo recht voor u, kijken we er zo in vanuit het oosten. Ze horen het ook, hè. Dan gingen die gordijnen er zo over dwars overheen. Maar dan werden er eerst 5 aan elkaar gezet. Zodat de helft van de tabernakel, dat klopt precies, de helft van de tabernakel daarmee overdekt kon worden. En daarna werden nog 5, normaal gesproken nog 5 gordijnen aan elkaar gezet en er ook overheen gelegd. Zodat het dak, de overkapping, de eigenlijke tabernakel dus bestond uit 2 x 5 gordijnen. En die werden aan elkaar gekoppeld, niet doordat ze genaaid werden aan elkaar, maar die werden aan elkaar gekoppeld met 50 gouden haakjes en 50 hemelsblauwe striklisjes. Wat het ook wezen mag. Hè? Striklisjes. oogjes dus. Er werden met haakjes en oogjes aan elkaar gezet. Ik denk niet dat het erg praktisch was, maar het was natuurlijk symbolisch. Want u weet hoe het is. Tien, dat is de uitdrukking van het woord van God. En de tien wordt gewoonlijk verdeeld in 2 × 5. Omdat het woord van God 2 verschillende kanten heeft. Een linkse en een rechtse kant, dat zeg ik altijd. De ene kant is namelijk die van de wet. Van gij zult zus en gij zult niet zo. En de andere kant, en die is feitelijk belangrijker. De andere kant namelijk is de kant van de wet. Die spreekt over wat er na de wet komt. Is de profetische kant van de wet. Want heel de wet, inclusief gij zult en gij zult niet, spreekt over toekomende dingen. En houdt namelijk de belofte in zich van het nieuwe verbond en hoe dat eruit zou zien. En daar gaat het maar om. Vandaar dat het zo wordt uitgebeeld. 10 wordt verdeeld in een linkse en een rechtse 5. Want de wet heeft een aardse toepassing, een verkeerde toepassing overigens. Laat ik dat uitdrukkelijk zeggen. Een verkeerde toepassing die Gods woord ziet als een wet waaronder men gebukt zou moeten gaan. Nee, nou ja goed, waaronder men zou moeten leven dan, vooruit. Maar ik ken iemand die eronder leefde, die zei, nou je gaat er knap onder gebukt, je kunt het niet eens dragen. Dat was Petrus, dus ik heb geen zin om er tegen te spreken. Hè? In Handelingen 15. Zo is dat, maar dat is de verkeerde kant van de wet. Voor hen was de wet gebod op gebod, regel op regel. Uit Jesaja 28. Maar de positieve kant van de wet is die andere 5, zal ik dan maar zeggen. Dus de rechtse 5, die de belofte inhoudt van een nieuw verbond. Vandaar dat het zo ook wordt uitgebeeld. 10 verdeeld in 2 × 5. En elke Israëliet die onder de wet leefde, zou daarbij moeten denken aan ja, 10. Maar waarom dan 2 × 5? Hoezo? En waarom zit dat niet blijvend aan elkaar? Waarom is dat alleen maar gehaakt? Met oogjes en striklistjes, want dat kan je natuurlijk zien. Nou, hoe dat ook zij, zo was het nou eenmaal. Maar een van die lagen in die dekkleden, die wordt anders beschreven. Er staat namelijk in vers 9, gij zult 5 deze gordijnen aan elkaar bijzonder voegen en 6 deze gordijnen. Dat was namelijk één laag die niet bestond uit 10, maar bestond uit 5 en 6. En van die 6e staat, de 6e deze gordijnen zult gij dubbel maken, recht voor op de tent. Heb je dat? Ik heb er straks gezegd, 10 gordijnen bedekken de hele tabernakel. Maar als je er nou 11 hebt, ja, wat moet je met die 11e? In dit geval dus de 6e dan, hè? Dat begrijp je toch, hè? Een groep van 5, dus oké. Dan heb je er nog een van 5, maar er zit er nog een aan, een 6e. Die heb je te veel, wat moet je nou met het ene gordijn wat te veel is? Nou staat er, die moet je spannen voor, recht voor op de tent. Dus hij werd inderdaad naar de voorkant toe op zijn minst gespannen. Vandaar dat het waarschijnlijk naar de zijkant toe ook gebeurde. Maar hij wordt naar de voorkant werd hij gespannen, zodat hij uitstak als een luifel boven de deur, want zo heet dat, de deur van de tent der samenkomst, de deur van de tabernakel. En daar werd hij ook dubbel gevouwen, zodat je dat ook zien kon. Men hoorde te weten, het zijn er 2 × 5, maar er was er toch 1 bij, die stak dan toch uit. Een 6e gordijn stak uit en was dubbel. En dan gaat het maar weer om. Want de dubbele 6, wel, wij weten het inmiddels, hè? De dubbele 6 spreekt over de mens, de laatste Adam, die inderdaad een dubbeldeel zou krijgen. En door wie men binnengaat in het heiligdom. In het nieuwe verbond, of in de nieuwe schepping, of in het koninkrijk, of hoe dat maar zij. Dat is de betekenis ervan. Een dubbele 6 vinden we dus weer vermeld. En zo gaat het steeds, omdat het spreekt over de Heer Jezus Christus, die een dubbeldeel ontvangt in de zin van dat hij het koninkrijk ontvangt en de laatste en blijvende koning is van het koninkrijk van Adam. Zo moet ik deze keer maar eens zeggen. Ja? Ja, dat was later het koninkrijk van David, maar dat doet er nou verder niet toe. Dat gaat gewoon het Messiaanse Rijk, gaat er dus feitelijk om. Nou, gaan we maar weer even verder. Dan hebben we nog zelfde Exodus 26. Hebben we in vers 22 nog iets heel anders. Daar staat namelijk, doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij 6 berderen maken. De Engelsen vullen in boards. Dat is hetzelfde als een bert, een boord. En dat betekent gewoon 1 plank. Daar hebben we het al eens een keer over gehad, dacht ik, hè, over die berderen, planken. Maar er staat dus aan de westzijde 6 berderen. Nou, in de voorgaande verse staat hoe het was met de zijwanden. Er staat namelijk vanaf vers 15. Gij zult ook tot de tabernakel staande planken, staande bedderen maken van sittimhout. De lengte van een bed zal 10 ellen zijn, dat is dus de hoogte van de tabernakel, 10 ellen hoog. En een el en een halve el zal de breedte van elk bed zijn. En aangezien de tabernakel vanaf de ingang gerekend eerst 20 en dan nog... Nee, ben ik nou fout? Moet ik even denken hoor. Eerst 20 en dan nog 10 el diep was, wordt er even gauw uitgerekend dat aan elke kant, elke zijkant van de tabernakel, de lange kant, dus 20 bedderen van elk anderhalve el breed, rechtop stonden. Heb je dat? Kunnen ze snel rekenen? Zo gemakkelijk. 20 maal anderhalve el voor een lange wand, hè? Dat is dus 30 el, dat klopt precies, want het heilige was 10 el diep en daarna was het heilige der heiligen. Nee, het heilige was 20 el diep en het heilige der heiligen was nog 10 el diep, de helft daarvan namelijk. Dus 30 el, dus dat klopt precies. Eén plank, anderhalve el. Hè? Nou, moet je kijken. Nou staat er vervolgens in vers 19, gij zult ook 40 zilveren voeten maken onder de 20 bedderen, zo zit dat. En... want elke plank stond op 2 zilveren voeten. En dan vers 20. Er zullen ook 20 bedderen zijn aan de andere zijde des tabernakels. Dus ze stonden in de lange wand. Elke lange wand stonden 20 van die dingen overeind. Ik ga er niet over de betekenis van praten. Dat is niet aan de orde. Maar nou verder. Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen. Dus de smalle kant. He? Niet aan de kant van de ingang, want daar stonden helemaal geen bedderen, maar de achterwand dus van het heilige der heiligen, daar komt het op neer. He? Als je binnenkwam door de deur, keek je tegen het voorhangsel, er is het voorhangsel open, je keek nog recht naar binnen, dan zag je dus deze wand. Nou, die zou 10 breed moeten zijn, die wand. Hoeveel bedderen zouden dan moeten staan? Zijn anderhalf breed. He? Wordt een beetje moeilijk, hè? Ja. Komt niet helemaal uit. Dat is ook het probleem van de verkladers en van degene die een maquette willen bouwen. He? Want zolang je geen maquette bouwt, is er niks aan de hand. Maar zodra je dat wel moet of een tekening moet maken, wordt het dus knap beroerd. Het is het moeilijkste detail, voor zover ik weet, van de hele tabernakel. Ik weet het ook niet echt, maar moet je eens kijken wat er wel staat. Er staat... vers 22. Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij 6 bedderen maken. 6 maal anderhalf. Dus 9. Dat moet 10 worden, maar hier staat maar, het is maar 9. Toch? Het is maar 9 el breed. Het zou 10 moeten worden. Maar 6 bedderen. En dan staat er ook, zult gij 2 bedderen maken tot de hoekbedderen des tabernakels aan de beide zijden. Dat betekent dat zowel links als rechts nog een bed werd bijgezet. En dan staat er, en zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn. Zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde dezelfde samengevoegd zijn met een ring. Alzo zal het met de 2 bedderen zijn, tot 2 hoekbedderen zullen zij zijn. Nou, als ik dat uitreken, dan kan ik er niks anders van maken dan dat die 6 bedderen die aan het hoofdeinde staan, netjes naast elkaar, die staan dan netjes in het midden. Dan hou je aan beide zijden een halve L over, of niet?
Niet goed.
Oh, dan wordt het rekenwerk. 6 bedderen is 9 L. Het moet 10 L worden, dus je houdt 1 L over. Die wand is 1 L te smal. Maar het wordt verdeeld over links en rechts, dus elke kant is het een halve. Ja, we zitten met de materiaaldikte, broeder. Daar wordt het erg ingewikkeld van. Maar je hebt aan elke kant een halve L over. Hoe dik waren die bedderen? Nee, hè? Je zegt het zo gedecideerd dat ik... Dan laat ik het... Ik weet het ook echt niet. Wat er dus gebeurt, is dat die halve L die aan beide kanten overblijft, wordt afgedekt met 1 hele berd. Die is wel anderhalf, maar dat betekent dat die over de lengte van 1 L gewoon tegen de andere plank aan zit. En hij steekt een half L uit aan de ene kant en ook een half L aan de andere kant. Zodat je daar hebt staan 6 bedderen. Begin je van links te tellen naar rechts, dan kom je bij de 6e. Maar de 6e blijkt een dubbele te zijn, want er zit er nog geen tegenaan. Tel je van rechts naar links, kom je bij de 6e. Dan is hij ook dubbel. Nou, meer kan ik er niet van maken. Dat betekent dat hoe je het ook bekijkt en van welke kant je ook komt, de 6e Bert inderdaad een dubbele is. En dat is ook het eind van het verhaal, zelfs letterlijk. Want als je de tabernakel binnenkomt, is dat het eind. Verder kun je niet. En dan word je met deze dingen geconfronteerd. Ik denk dat de timmerman zal zeggen, dat is een beetje slechte constructie. Hè? Huh? Niet dan. Zo gaat zo'n beetje opvullen. Nou, misschien als die bedden dan een halve L dik gemaakt werden. Nee, als ze anderhalve L breed zijn, kun je ze ook een halve L dik maken. Het is wel erg groot allemaal, maar niettemin, dat moet dan kunnen. En dan passen ze er precies tussen natuurlijk. Kun je op zijn kanten tussen schuiven. Nou, voor mijn part dan, dat is misschien wat netter. Maar in elk geval is de gedachte, het zijn er 6 en aan beide kanten zijn ze dubbel. En dat is het verhaal wat we zo langzamerhand wel kennen. Dat waar een 6 verschijnt, daar iets dubbels is. Of het is 2 x 3, of de 6 wordt 2 x 6, dan wordt het een 12. Of gewoon de 6e houdt de 7e in zich, dan is die ook dubbel. Er zijn al 3 verschillende manieren om een dubbele 6 tegen te komen. En dit is een van die manieren, denk ik. Nou, en dat de tabernakel als zodanig, maar zelfs alle details van de tabernakel op een of andere wijze een type zijn van Christus, dat lijkt me wel duidelijk. En aangezien staande bedderen zijn, zijn ze een beeld van de opgewekte Christus, uiteraard opstanding uit de dood. En aangezien het zit in hout is en overtrokken is vervolgens, wil het inderdaad zeggen dat het een beeld is van degene die uit de dood is opgestaan, daarna met goud overtrokken. Heel eenvoudige gedachtegang verder. En de constructiedetails zijn inderdaad niet zo eenvoudig. Maar minder belangrijk. Nou, ik laat het er maar weer even bij. Ik ga nog even verder in Exodus, waar ik in Exodus 28 terechtkom. De tafel, de toonbroden heb ik uit het hoofd even genoemd. Laat ik maar voor wat het is. Dus ik ga naar Exodus 28... Vers 10, waar staat in vers 9, dan gaat het over de kleding van de hoge priester, van Aaron dus eigenlijk. Daar staat, gij zult 2 sardoniksstenen nemen en de namen der zonen van Israël daarop graveren. En daar zijn we al rond, want het zijn 2 stenen en de namen der zonen van Israël zijn er 12, dus normaal gesproken worden ze verdeeld, hè? 6 op de ene steen en 6 op de andere steen. Dat staat er ook in vers 10. 6 van de namen op een steen en de 6 overige namen op de andere steen naar hun geboorte. De namen dus van de zonen van Israël, de zonen van Jacob zijn het dus, in de praktijk. En deze stenen werden gedragen op de efod, op de schouderbanden van de efod van de hoge priester. Staat in, even zien, in vers 12 in elk geval. Gij zult de 2 stenen aan de schouderbanden van de efod zetten. De efod is het bovenste kleed. Het derde kleed. Maar het is het bovenste kleed wat de hoge priester aantrekt. En aan de schouderbanden daarvan. En dus op elke schouder bevindt zich zo'n steen. De gedachte daarbij is in de eerste plaats dat die stenen op de schouder een weergave zijn van Israël zelf. Daarom staan die 12 namen erop natuurlijk. En de gedachte is dan dat Israël inderdaad door de Heer, door de echte hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, vanzelfsprekend gedragen zal worden. Maar laten we meteen maar even verder gaan. Dat er 12 zonen zijn en in andere zin ook 12 stammen van Israël. Dat is weer omdat 12 staat voor heerschappij in het algemeen, het koninkrijk. De hele Bijbel door zo. Alles wat beheerst wordt, wordt beheerst door de 12. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk die van de tijd. Hè? Als deze wereld dan al ergens door beheerst wordt, gewoon van de mens uit geredeneerd, dan is het door de tijd. Alles is aan de tijd onderhevig, de tijd is dwingend enzovoorts. Hè? Wordt daardoor beheerst en dus delen we het jaar in 12 maanden. Hetgeen hetzelfde is als het indeling van de weg van de zon, de ecliptica aan de hemel, in de 12 tekens van de dierenriem. Hoor je hoe tactisch ik dat zeg, hè? Ik probeer de astrologie even te vermijden. Maar hè? De weg van de zon, de ecliptica, wordt ingedeeld in 12 segmenten van elk 30 graden. En dat zijn dan de 12 tekens van de dierenriem, jawel. En daar gaat de zon dan in de loop van een jaar doorheen. 12 dus inderdaad, die heerschappij voert. En ook de uren van de dag worden gerekend in 12. Zij het dan dat we ze verdelen in 2x12. Maar niettemin is de grondgedachte nog steeds die van 12. De hele tijdrekening gaat op die manier. Omdat het uitdrukt dat wij aan de tijd onderworpen zijn. Dat is het grote verschil tussen het schepsel en de schepper. Het schepsel is aan de tijd onderworpen, de schepper niet. Integendeel, die onderwerpt de tijd aan zich. Dat is toch zo dan? Wij zijn onder de tijd, God staat erboven, dus is de tijd aan God onderworpen. En wij zijn aan de tijd onderworpen. En aangezien de tijd aan God onderworpen is, is hij in ieder geval degene die die dingen kan doen op de tijd die je zelf verkiest. Dat kunnen wij niet begrijpen, maar dan krijg je zoiets van, God denkt, laat ik nu maar eens zus of zo doen. Nou is alleen nog de vraag wanneer. Of volgt u dat niet? Als God nu zegt, laat ik nu maar eens iets gaan doen, kan hij nog altijd kiezen in welk jaartal. Dat is hetzelfde als, laat ik die lessenaar maar eens ergens neerzetten, maar moet ik wel even kijken waar. Alleen van God uitgezien is dan ook nog waar in de tijd. Met als bijkomstigheid dat als God. Dat is een heel, heel bekende problematiek hoor. In de theologie dan in elk geval. Dat als God zegt: laat ons mensen maken van ons beeld en onze gelijkenis. Kan hij altijd nog kiezen op welk tijdstip. En bovendien moet hij dan ook nog kiezen hoe oud Adam dan zal zijn. Op het moment dat hij geschapen wordt. Hoe vindt u die? Oh, er zijn. Nou, boeken misschien niet, maar hoofdstukken wel over geschreven. Dan spreekt men over de schijnbare ouderdom van de schepping toen die geschapen werd enzovoorts. En de schijnbare ouderdom van Adam en zo. Dat is heel interessant. Maar waar het maar om gaat is dat God daar inderdaad boven die tijd staat. Ik heb het al vaker gezegd, ik weet niet of het hier was. Maar als gevraagd wordt naar wie de ware God is, dan wordt er gezegd, dat is alleen diegene die de dingen die in de toekomst zullen gebeuren, nu al kan aankondigen. Want dan staat hij boven de schepping. Dat is in Jesaja. Diegene die de toekomst kan voorspellen, moet de ware God zijn. En niet kan gokken, niet kan uitrekenen als het nu zus en zo, dan zal het morgen, want de wind van die kant komt, het is die temperatuur en daar zit een hoge drukgebied. Hè? Dan gaat het volgende week daar regenen of zo. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat kan een mens ook al eigenlijk niet, maar dat wil je niet weten. Maar dat bedoel ik dus niet. Nee, het is gewoon het aankondigen van dingen die zomaar plotsklaps zullen gebeuren. En God doet dat. Waarmee hij bewijst inderdaad de ware God te zijn. Tragiek wil dat degene die zich met dit soort dingen bezighouden gewoonlijk dat weer wegredeneren en zeggen, nou nee, dat kan niet. Dat bestaat niet. Omdat ze zichzelf als norm stellen en zeggen, wij kunnen dat niet. En God kan nooit meer zijn dan wij, is kennelijk de grondgedachte. Die wordt nooit gezegd, maar dat is wel de gedachte. God kan nooit meer zijn dan wij. Dus als Daniel de toekomst van de wereldrijken voorspelt, kan dat alleen omdat hij na die tijd pas geleefd heeft. He, dat is het oude verhaal. He. Haalt men de profetie uit de Bijbel weg. En ja, ik kan het ook niet helpen dat het er nu uitkomt. Excuus dan maar. Maar ik heb onderweg naar het westen des lands vandaag weer eens naar de radio zitten luisteren. Dan denk ik, nou, ach, die stem die ken ik. Maar laat ik maar blijven luisteren. He? Welwillend, he? Want je bent altijd zo, wij zijn altijd zo kritisch mensen. Dat wil je toch niet, hè? Nou goed. En dat ben ik ook niet. Maar wat verdrietig is het nou dat mensen die er geacht worden verstand van te hebben niet antwoord kunnen geven op eenvoudige vragen van luisteraars die bellen over hoe het dan zit als de Heer komt op de Olijfberg en of wij hem wel herkennen dan enzovoort. En dan denk ik, mensen, waar zijn we toch mee bezig? Ben ik nou duidelijk genoeg geweest of niet? Dat moet je dan aanhoren, hè? En dan wordt er een uur lang over de profetieën gesproken, zonder dat ooit maar één keer de 70ste week van Daniel genoemd wordt. He? Wel Babel, maar niet wordt verteld dat de herbouw van Babel wel degelijk in de Bijbel geprofeteerd is. Dat staat er niet bij, wordt niet gezegd, enzovoorts. He? En dan hebben we het over de opname van de gemeente helemaal al niet. En als een vraag gesteld wordt van of de Heer werkelijk, als hij komt, een aards koninkrijk zal ontvangen, dan is degene die de telefoon aanpakte voor de radio, die geeft hem meteen door aan zijn maatje, want dan moet hij de moeilijke problemen oplossen. Zo was het. Zo ging het vanmiddag, was dat. rond een uur of vier, half vijf, zoiets. Dan denk ik, jongen, waarom bellen ze niet even naar Oudewater? Nee, dat dacht ik echt, hoor. Hè? Ja, dat meen ik nou echt, want wat weet men ervan? En waarom weet men het niet? Heb ik maar één antwoord op. En dat is een heel zeker antwoord. Omdat men het niet gelooft. Omdat men niet bereid is te geloven wat de schrift gewoon rechtuit zegt. Daar hoef je niet naar te gissen. Maar op het moment dat die vragen gesteld werden en dat min of meer antwoorden gegeven werden, werd er meteen gezegd, ja, we moeten van de Bijbel niet te veel een puzzelboek maken. En dan denk ik, ja, waar heb ik dat eerder gehoord? He, dan komen die oude kreten weer naar boven. Nou, dat moet je nou toevallig wel. De Bijbel is weliswaar geen puzzelboek. Zoals iemand ooit eens schreef naar aanleiding van het verschijnen in Nederland van de boeken van Helinci. Want zo was dat alweer jaren geleden. De Bijbel is geen puzzelboek, maar het wil wel degelijk zeggen dat de Bijbel in stukken ingedeeld is. Dat zijn stukjes. En die stukjes liggen heus niet netjes tegen elkaar aan. En je moet ze dus wel degelijk met elkaar vergelijken om te zien hoe het aan elkaar past. Dat het op legpuzzels lijkt, ja sorry, ik heb de legpuzzels ook niet uitgevonden. Hè? Natuurlijk is de Bijbel geen puzzelboek, maar Peter zegt geen profetie is van eigen uitleg. Hè? Dus je moet de profetieën met elkaar vergelijken, omdat ze namelijk elkaar uitleggen, omdat God zelf zijn eigen schriften uitlegt. Maar je moet alleen de moeite doen even wat te schuiven en het met elkaar te vergelijken, trefwoorden te zoeken en je concordantie te gebruiken desnoods. En dan is het niet zo moeilijk, echt niet. Dus echt niet zo'n groot probleem, integendeel. Vooral als je nu al dit principe kent van dat profetieën met elkaar vergeleken moeten worden. En als je dan toch vragen stelt naar profetieën uit Daniël, dan is het al heel eenvoudig. Want in Daniël hoef je alleen maar die hoofdstukken naast elkaar te leggen en het zal je gedacht zijn wat je dan leert. Dat is niet zo moeilijk. En de tragiek wil dat men domweg niet geloven wil wat er staat. Men redeneert het weg en zegt dan, wij weten het niet. Omdat men ook niet wil toegeven eigenlijk dat God degene is die gedetailleerd de toekomst voorspelt en zegt zelfs bekend maakt aan ons. Nou, zo is het. En de verantwoordelijkheid die wij hebben is inderdaad om daaruit te leven en om die dingen die God dan voorzegd heeft wel degelijk tot ons eigen bezit, geestelijk bezit te maken, opdat wij daaruit zouden leven, en misschien moet ik in dit verband ook zeggen, opdat we daar naartoe zouden leven. Want het hele punt is, laat ik het dan eens een keer een andere manier vertellen, God is degene die boven de tijd staat. Die in de tijd, op welke datum dan ook, kan doen wat hij wil. En als hij ons die dingen bekend maakt, dan zijn wij door onze kennis van deze dingen die van boven de tijd komen, zijn we daardoor niet meer voor 100% in elk geval, hè, niet meer onderworpen aan de tijd. Omdat wij weten wat in de toekomst gaat gebeuren. Nou, niet gedetailleerd, maar de belangrijkste dingen wel, en daar gaat het om. Of morgen gaat regenen, weet ik niet. Nou ja, ik woon in Nederland, dus het zal wel, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is ook niet van belang. Maar wat van veel groter belang is, is waar het in het algemeen met de wereld naartoe moet, met het volk en in ieder geval met de gelovigen enzovoorts. Nou, God heeft dat geopenbaard. En als we dat weten, zijn we niet langer aan de tijd onderworpen. Daar gaat het maar om. Dan krijgen we ook een uitzicht ver over de, nee, laat ik het maar gewoon zeggen, ver over het graf heen. Dat is dat niet meer een belemmering, dat is niet meer die blinde muur, integendeel. Het is net als bij de tabernakel, als je er dwars doorheen kijkt, kijk je nog tegen die zes planken aan. Met die dubbele enzovoorts. Wat wij zien is inderdaad de Heer Jezus, de laatste Adam, gekroond, inderdaad, een dubbele kroon, gekroond met eer en heerlijkheid enzovoorts. En dat is niet de blinde muur, maar in tegendeel, dat is een panorama tot ver in de eeuwigheid. Daar hebben wij wat ruimtevrees bij gekregen dan natuurlijk, omdat er helemaal geen begrenzing is, maar niettemin, dat is wat God ons bekend maakt. Daaruit zouden we moeten leven en dan zullen we inderdaad niet onderworpen zijn aan de tijd in het algemeen, in de zin van dat hoe ouder we worden, hoe beroerder we worden en hoe neerslachtiger en hoe minder hoop, want dat is dan niet meer zo, integendeel. Dan werkt het zelfs net andersom. Maar verder zijn we dan ook niet onderworpen aan de omstandigheden van de tijd van vandaag. De omstandigheden waarin wij nu leven. Omdat wij weten waarheen we onderweg zijn. Je hoeft voor vandaag niet bang te zijn als je weet hoe goed het morgen zal zijn. Want je kunt alleen voor vandaag bang zijn als je bang bent dat je er niet doorkomt. Maar als je weet dat je er doorkomt, hoef je voor vandaag niet bang te zijn. Als Paulus tegen de zijnen zegt in het schip, Een mooi voorbeeld in dit verband trouwens. Die zegt, maak je geen zorgen, we zullen alle behouden aankomen. Jammer van Schip overigens, want dat is nog te pletter. Maar niettemin, we zullen alle behouden aankomen. Nou, dat is het verhaal. En dat is nou juist wat we uit het profetisch woord leren. Want zonder het profetisch woord kennen we hooguit het verleden. Nou, in de praktijk ken je dat dan ook niet hoor, maar goed, laat het maar even buiten beschouwing laten. Maar zonder het profetisch woord kennen we alleen het verleden en weten we nog niet waarheen we onderweg zijn. Maar het verleden zouden we ook gekend hebben als wij als mensen netjes de geschiedenis hadden bijgehouden. Daar heb je het woord van God niet voor nodig. Fundamenteel niet. Dat zou de mens ook zelf kunnen bijhouden. Hij heeft het slecht gedaan en veelal vervalst. Zo is het nou eenmaal. Maar we hebben een profetisch woord. En van de gelovigen in het algemeen en van de dienstknecht van God, en dat is een gelovige gewoon, staat er eenmaal ieder die achterom kijkt. Hè? Ieder die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom kijkt, is ongeschikt voor het koninkrijk God. Nou, dat is het hele punt. Wij zien uit naar de toekomst die vastgelegd is, die tot stand komt door het werk van Christus. En je kunt dus rustig zeggen, aangezien God boven die tijd staat, is het dus al tot stand gebracht. Niet daar in de toekomst, maar wel daarboven, en daar gaat het maar om. En in de toekomst projecteert zich dat vanzelfsprekend. En wij zijn met zekerheid naar die toekomst onderweg. Nou, daar gaat het om. En vandaar dat er van de gelovige staat, hij is in hopen zalig geworden enzovoort. En wat blijft is geloof, en dus hoop. En vervolgens, in één adem, liefde, namelijk gemeenschap met de Heer en met elkaar. Dat is de gedachte. Zie? Want van bovenuit wordt geregeerd, maar dat is niet door de 12 van de dierenriem, zal ik dan maar zeggen, maar nog veel hoger. Maar waarmee maar gezegd wil zijn, dat 12 inderdaad staat voor heerschappij dwars door alle tijden heen, zeg, zelfs waarbij inderdaad die tijden aan ons geopenbaard zijn. Nou, ik dacht dat we daar eerst maar eens mee moesten laten, want anders wordt de koffie oud en koud. Laten we dan maar even een sprong maken naar de profetieën. Even ingaan op een beetje actualiteit. Ik doe dat niet graag, want actualiteit, ja, och. Ik weet wel dat het arrogant klinkt, helaas, maar zo ligt het dan niet. Maar als men zich dan verbaast in onze dagen over het zogeheten herstel of herbouw van Babel, wat men schijnt, heb ik voor de eeuw gehoord, het schijnt men dan weer gebouwd te hebben buiten Bagdad, heb ik begrepen. Dat zal ook wel, want volgens mij is het een andere plaats, maar dat zal wel buiten Bagdad geweest zijn. Nee, is heel misverstand, joh. Maar laat me zitten. Maar dan is men min of meer verbaasd of geschokt dat dat gebeurt. En nogmaals, het zal wel arrogant zijn. Maar ja, ik leerde dat echt al op de zondagsschool, dat zou gebeuren. Dat is niks nieuws. Dat is vanzelfsprekend. Als je de profetieën een beetje kent, het woord van God een beetje kent, dan weet je, dan had je dus al lang kunnen weten dat het zou gebeuren. En ik meen dat ook echt, want ik kan je wel boeken laten zien van meer dan 100 jaar oud waar het ook in staat, dat Babel herbouwd zou worden. Nou en, dat was toen, 100 jaar geleden, heel wat minder waarschijnlijk, naar de mens geredeneerd, dan in onze dagen. In onze dagen is het bijna vanzelfsprekend dat het zou gebeuren. Hè? Nee, als ik in de positie van die Hoestijn geweest was, Dan had ik dat ook wel uitgevonden, hè? Als je land een beetje omhoog wil stuwen, dan moet je vooral die oude plaatsen die wereldberoemd zijn, lange geschiedenis achter zich hebben, die moet je vooral dan in ere herstellen, vanzelfsprekend. Dat doe je zo. Dat ligt dus zeer voor de hand. Maar het punt is dat men dat 100 jaar geleden en langer, maar ja, dat weet ik niet zo goed meer dan, precies hetzelfde zei in de dagen nog van het Turkse Rijk, of hoe het dan maar heette. Zal ik maar zeggen, Ottomaanse Rijk of hoe dat mag heten, weet ik allemaal niet. Maar in ieder geval, er was een volstrekt onderontwikkeld gebied en van olie was in die dagen nog helemaal geen sprake. Dus schreef, het zal Anderson wel geweest zijn die dat dan schreef, die zei, ja, op een of andere onverklaarbare wijze moet de beschaving toch weer terugkeren en zijn basis vinden, daar ergens in het Midden-Oosten. Hoe dat zal moeten weet ik ook niet, maar het staat wel in de Bijbel. Nou, en dan in het Engels, hè? Maar goed. Hè? Woorden van zulke strekken. Ja, het staat in de Bijbel, dus dat zal wel gebeuren. Hoe, weet ik niet. Hè? Later vond men er olie en dus eigenlijk goud in de grond. Daar komt het ongeveer het neer en dan weet je ongeveer hoe het gaan zal. De opkomst van de moderne techniek en de afhankelijkheid van de olie heeft gezorgd dat heel de westerse ontwikkelde wereld zijn kapitaal brengt naar het Midden-Oosten, waar je er niks anders mee kunt aanvangen dan een beetje gekheid mee uithalen. Want wat moet je in een zandbak met een boel geld? Hè? Dan ben je in de woestijn, dan heb je $100 miljoen bij je. Ik zou niet weten wat ik met $1 moest doen in de woestijn, niet waar? Dus wat doe je dan? Wat doe je met die centjes? Mooi de wereld veroveren, toch, of niet? Emigreren. En als je dat niet wilde veroveren, toch gewoon de wereld. Dat is makkelijk zat. Nou, dat is wat die jongens gaan doen. Daar kun je op wachten. Hè? En dan heb ik het nog niet eens over de Bijbel. Maar de Bijbel heeft wel gezegd dat het zo zal gaan. Dat namelijk op een of andere wijze de macht over de wereld. En dus in ieder geval de economische en politieke macht. Want het gaat hand in hand. Er is eigenlijk helemaal geen verschil tussen. Dat mag je niet hardop zeggen. Maar dat die economische politieke macht. En dus ook waarschijnlijk wel de godsdienstige zal terugkeren. Daar in dat oude centrum. Daar in Babel. En zelfs letterlijk in de stad Babel. Die de hoofdstad was. Van bovenaan beginnen bij het Gouden Hoofd in Daniel 2. He? Van het Babylonische Rijk, van het Medo-Persische Rijk, van het Griekse Rijk. Ik heb nog geen commentaar. Nou ja, goed, niet van het Romeinse Rijk dan. Nou ja, en daar van het Romeinse Rijk komen we in het heden. Een sprong. He? Het had de hoofdstad moeten worden trouwens van het Franse Rijk. Maar ja, Napoleon was niet groot genoeg om dat geregeld te krijgen. Maar dat was wel, ja, dat was wel de bedoeling. Dat is allemaal weliswaar niet gelukt, maar in onze dagen lukt dat dus wel. En niet door een Europeaan, laat u dat gezegd zijn. Kortom, het is in de eerste plaats zo dat de wereldrijken, zoals ze in de Bijbel genoemd worden, allemaal, behalve het Romeinse Rijk, ooit Babel als hoofdstad hadden. Nou ja, het Babylonische Rijk vanzelfsprekend, het Medo-Persische Rijk ook, maar tijdens het Medo-Persische Rijk werd Babel ontluisterd, zo noemen we dat dan maar. Hè? Dus toen hield het op hoofdstad en residentie te zijn, toen veranderde dat. Daarna kwam het Griekse Rijk van Alexander de Grote, die ook Babel herbouwde en tot zijn hoofdstad maakte. Maar daar had hij niks aan, want toen ging hij zelf dood. En dat komt daarvan, ja, natuurlijk. Hoe dacht u anders? Toen ging hij dus dood, Alexander de Grote, op 33-jarige leeftijd. En zijn opvolgers, die konden het niet eens worden over de opvolging. Dus het Rijk werd verdeeld in vieren. En van Babel kwam toen vervolgens weer niks terecht. Maar wat nu herbouwd is in onze dagen, is niet alleen de herbouw van de bouwwerken die er waren in de dagen van Nebukadnezar. Maar meer nog, de bouwwerken die er waren in de dagen van Alexander de Grote, jawel, die nauwelijks ooit dienst gedaan hebben, omdat het maar van zeer korte duur was, maar ze zijn er wel. En meneer, Saddam Hussein, kom je erop, die ziet zichzelf niet alleen als de opvolger van Alexander de Grote, van Nebukadnezar, maar wel degelijk ook als de opvolger van Alexander de Grote, die het grootste wereldrijk aller tijden nog steeds op zijn naam heeft staan. En daarom heet hij ook zo. Ja? Alexander de Grote. Een geweldige hoorn. In boek Daniel wordt hij dan ook genoemd. Ook profetisch aangekondigd. Maar de gedachtegang in de Bijbel is inderdaad deze. Dat de volkeren verenigd zullen worden in laatste instantie. In ieder geval weer onder Babel. Met Babel als hoofdstad. En met één koning aan het hoofd. Zo begon het verhaal ook eigenlijk. Bij Nebukadnezar. Of bij Nimrod. Dat is nog verder terug. Maar goed, over dat verschil zullen we het nou maar niet hebben. Maar eigenlijk bij Nimrod, want daar vinden de volkeren hun oorsprong. Nimrod, de torenbouw van Babel, de verdeling van de mensheid in volkeren. Wel als volken verenigd worden, gebeurt dat daar waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Waar, voordat ze volkeren werden. In Babel dus. Dat wil zeggen, Babel van Nimrod, de Babel van Nebukadnezar, de Babel van Alexander de Grote. Dat zou herbouwd worden. Alexander de Grote bracht het niet ver genoeg. Napoleon, die wilde dat ook, maar kwam er niet helemaal aan toe. Nee, die verdween in de ballingschap. Leuk is dat, hè? Eigenaardig eigenlijk. Maar goed, dat even terzijde. Maar in onze dagen wordt er weer hard aan gewerkt. Babel is er weer en inderdaad, de brandhaard van de wereld is op dit moment inderdaad Irak en dus inderdaad Babel. Dat weten we nog niet, want we zeggen steeds Bagdad. Maar daar moet u even iets bij doordenken. Want het gaat natuurlijk om Babel, alleen het is er nog niet helemaal aan toe. Dat klopt bijbels gezien trouwens ook. Het is er ook nog niet aan toe, want voor zover ik het kan nagaan, wordt Babel pas de hoofdstad van het laatste wereldrijk. Nee, niet het wereldrijk komt te stand. Nee, het wordt de hoofdstad van het laatste wereldrijk pas na de 70ste week van Daniël. En dus als Jeruzalem gevallen is, juist vanwege de val van Jeruzalem, denk ik dan maar, zal Babel wel de hoofdstad van de wereld worden. Maar hoe dat ook zij, het gaat daar dus wel naartoe. En als we dan even Daniël op... Nee, ik ga nog niet naar Daniël. Ik doe het even anders. Ik hou me even bij de Bijbelse volgorde. We zouden op moeten slaan eigenlijk, om bij de zesde te blijven dan, 1 Samuel 17... Dat lijkt me tamelijk actueel. 1 Samuel 17. Waar de Filistijnen, en u moet gewoon lezen Palestijnen, want dat is tegenwoordig via een omweg het Nederlandse woord geworden. Want wat wij Palestijnen noemen heet in de Bijbel Filistijnen. En bovendien, als je ze zelf vraagt wie ze zijn, zeggen ze Filistijns. Hè? Zo is het nou helemaal, Filistijnen. Dus dat is heus volstrekt hetzelfde. Er staat, de Filistijnen verzamelden zich hun heer, of verzamelden hun heer hun leger ten strijde. En verzamelden zich te Socho, dat in Juda is. En ze legden zich tussen Socho en tussen Azeka aan het einde van Dambim. Dat zal dan wel. En dan staat er, doch Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en legden zich in het Eikendal. En stelden de slagorde tegen de Palestijnen aan. En daar zijn de legers gelegerd tegenover elkaar. Ja, luchtmacht en dat soort dingen was er niet, artillerie ook niet. Dus ze stond gewoon tegenover elkaar en iemand telde dan tot drie en dan begonnen ze te vechten. Zo was het, geloof ik. He? Nou goed. En dan staat er, de Filistijnen nu stonden aan een berg aan gene en de Israëlieten stonden aan een berg aan deze zijde. En de vallei was tussen hen. Elk met een berg op de achtergrond voor de rugdekking. Zo gaat dat. En dan vallen ze elkaar aan. Het is net stratego, zeg maar. He? Dat kent u, hè? Heel simpele opstelling. Zo voerde men oorlog in de oudheid. Toen ging er een kampvechter uit het leger der Filistijnen. Zijn naam was Goliath van Gat. Dat kan u bijna zelf bedenken. Gat is een van de vijf steden der Filistijnen. Hè? Goliath van Gat. Zijn hoogte, want bij zo'n formaat spreek je niet meer over lengte. Maar hoogte... Heel bouwwerk. Zijn hoogte was 6 ellen en een span. En wij beginnen dan altijd prompt te rekenen hoe hoog hij dan was, want dat intrigeert ons, maar dat doet niks te zaken. Nou, het was 1 meter of 3. Iets meer. Dat is tamelijk hoog, ja. Dan pas je niet meer in een kever. Behalve met een schuifdak. Nou. Nee, ik heb weinig respect voor die jongen, daarom doe ik dat, hè. Goliath, hè. Nou goed, hij was 6 ellen, staat er, en een span. Een 6 L, dat is de onderarm, dat weet je, van de elleboog. Dus 6 maal de onderarm, officieel, zo meet je dat. En een span, dat is de spanwijdte van een hand. Maar hoe dat ook zij, het is meer dan 6. En aangezien 6 staat voor de mens, staat 6 L en een span voor iets meer dan een mens. Meer dan een gewoon mens. Dat klopt ook, want hij wordt gerekend tot de zogenaamde zonen van Enak. Dat wil zeggen, hij wordt geacht te zijn voortgekomen. Hoe zeg je dat nou weer netjes? Het laatste woord wat ik in dat verband gehoord heb was kruisbestuiving. Maar ik geloof niet... Nou goed. Maar in ieder geval, hij was dus, laten we het netjes proberen te zeggen, dat lukt mij nooit. Nana, pas op of ik klap uit de school. Nee, waar het om gaat is dat zijn moeder officieel dan gewoon één vrouw was. Dat zal een Filistijnse geweest zijn. En zijn vader wordt geacht één van de zonen Gods geweest te zijn. Die dus inging in de dochter van een Filistijn blijkbaar enzovoorts. En daaruit werd dan deze Goliath geboren. He? Nooit van gehoord? Ja, dat staat al wel vaker in de Bijbel. He? Nou goed, hoe dan ook, blijkt toch dat mensen heel weinig verstand hebben van dit soort zaken, dus waarom zou ik ze verder vertellen hoe het zit? He? Zo goed, hè? Nou goed, in ieder geval, hij is meer dan een mens, want zijn vader was geen mens. De moeder wel, maar zijn vader staat op een hoger plan in de Bijbelse hiërarchie dan een mens, en dus is hij meer dan een mens, en dat wordt uitgedrukt in 6 ellen en een span. En dan moet je eens verder lezen. Hij had een koperen helm op zijn hoofd. En hij had een schubachtig pansier aan. En het gewicht van een pansier was 5000 sikkelen kopers. En een koperen scheenharnas, dat scheenbeschermers zijn dat, hè? Koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders. En de schacht zijn spies was als een weversboom en het lemmer zijn spies was 600 sikkelen ijzers. Nou, dan hebben we even wat zessen genoemd en daarnaast nog wat. De zessen die allemaal genoemd worden hebben te maken met de mens en waartoe een mens in staat is. Maar we moeten er gelijk bij bedenken dat hij dat waartoe hij in staat is niet alleen van moederskant is, dus mens, maar dat het ook van vaderskant is en dat is heel wat meer. Wordt bijvoorbeeld ook uitgedrukt in de 5000. Vijf heeft immers met geestelijke dingen te maken, verborgene dingen. Dat is vaderskant in dit geval, een negatieve toepassing van de vijf. 5000 sikkelen koper die genoemd worden in vers 5. Maar nog even wat, er staat, hij had een koperen helm op en een pansier van 5000 sikkelen koper en een koperen scheenharnas. Ik geloof dat het nog een keer stond, hè? Nou goed, doet er ook niet toe. Maar koper, dat is de reden waarom ik hem dan spottend koperen go noem. Koperen go. Ja, dat is familie van koperen ko. Maar koperen go. Ja, ook een beetje spottend. Maar dat kun je tenminste onthouden, hè, als je zo vreemd uitdrukt. Nou, waar het om gaat is dat hij helemaal gekleed was in het koper. En dat legt een verbinding met Daniël 2, dan gaan we even moeilijk doen, hè. Legt een verbinding met Daniël 2, waar de wereldrijken werden voorgesteld door dat beeld van Nebukadnezar. Hoe groot was dat? Strikvraag is dat, hoor. Daar staat het niet bij. Maar in het volgende hoofdstuk, dat is Daniël 3, staat wel degelijk een beeld van Nebukadnezar. Daar moet men voor buigen, voor knielen. En als men dat niet doet, wordt men geworpen in de vurige oven. Want als men buigt voor dat beeld, krijgt men het teken van dat beeld en dus van het beest. En als men het teken van het beest niet, hè, zo gaat het. Hè? Dat is openbaring 13 waar ik nou ineens zit. Dat is om even gauw een dwarsverbinding te leggen. Nee, maar laat ik het gewoon vertellen. Het gaat erom dat men moet buigen voor het beeld. Men moet zich dus aan Nebukadnezar en Babel dus onderwerpen. En anders wordt men gedood. In ieder geval geworpen in de vurige oven. Maar dat is wat daar gebeurt. Dat is een letterlijk beeld. En dat is 60 ellen hoog. Ik geloof dat net zo hoog als de kerktoren in Bodegraven. Ik moet goed herinneren. 30 meter. 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Kortom, dus ook al 6 wat de klok slaat. En dat beeld, we hebben twee beelden gehad, Daniël 2 en Daniël 3. Die beide beelden zouden ons toch in ieder geval herinneren aan het beeld genoemd in Openbaring 13. En dat is nog profetisch, dat moet nog opgericht worden in de toekomst. En het is gewijd aan de koning van Babel. Het is gewijd namelijk aan het beest dat uit de zee voortkomt en dat macht heeft over de wereld, over de wereld, over de volkeren, die een laatste wereldrijk vormt dus. Zo herhaalt de geschiedenis zich dus enige malen. En als je de lijn nog verder doortrekt naar beide kanten, dan vind je zelfs dat we eerst in Babel te maken hebben met de toren van Babel. Zo'n hoogbouwwerk, met opperste in de hemel staat er dan bij, weet je wel. Eerst de toren van Babel, dan krijgen we het beeld in de droom van de koning van Babel van Daniël 2. Dan het beeld van de koning van Babel dat echt wordt opgericht in Daniël 3. En onderweg kwamen we nog tegen Goliath, want die hoort in hetzelfde rijtje thuis. Ook zo'n reusachtige vorst, koning. In dit geval van de Filistijnen, maar daar kom ik zo op terug. Even denken of ik niks vergeet. Daarbij in die lijn hoort ook nog thuis Daniël 4. Alleen is het daar niet een beeld en dus een mensengedaante, maar daar is het een boom. Al moet er meteen bij verteld worden dat van die boom gezegd wordt dat die overeenkomt met Nebukadnezar, dus blijkt het toch een menselijke gedaante voor te stellen. De boom in Daniël 4. Dat is dezelfde als in Matthäus 13, maar dat maakt het alleen maar lastiger. Dat is dezelfde boom. Heet ook Babel, maar het staat daar niet bij. Dat doet er nou niet toe. Maar de lijn voert uiteindelijk dus, zelfs nog na gebeurtenissen die alleen in de Bijbel geprofeteerd worden. Namelijk de lijn voert ook via Antiochus Epiphanes, de man die in de intertestamentaire periode, ongeveer 170 voor onze jaartelling, een beeld oprichtte in de tempel van Jeruzalem zelfs. Gewijd aan Zeus, wanneer we het in het Grieks zeggen. Kortom, dat is een lijn die nogal een paar keer genoemd wordt in de Bijbel. En steeds opnieuw gaat het oprichten van iets groots, wat de uitbeelding is van de macht over de volken der aarde. Maar het is altijd negatief, want het is altijd een uitbeelding van Satan zelf en de werking van Satan. Het is meer dan een mens, het gaat de zes eigenlijk te boven. En de laatste getal wat er genoemd wordt in dat verband is dan ook 666 in Openbaring 13. Die lijn is dat. En Goliath komt in het rijtje voor. Het eigenaardige is dat in het rijtje zelf we steeds te maken hebben met Babel. Een enkele keer staat het er niet bij, maar normaal is het altijd Babel. En de koning, voor zover het een koning is die uitgebeeld wordt, is dan uiteraard de koning van Babel. Het eigenaardige is echter dat hier in 1 Samuel 17 we met zo'n figuur te maken hebben. Die is niet koning van Babel, maar hij is Palestijn. Nou tellen we deze twee vergelijkingen bij elkaar op. U weet toch hoe dat gaat, hè? Twee vergelijkingen met één onbekende. Het mag helemaal niet moeilijk zijn. Je telt dus die dingen bij elkaar op en je komt tot de conclusie dat de vraag gesteld moet worden, maar wie is die koning van Babel, waar komt hij vandaan? Want per slotvereen, eerst was Nimrod, daar kun je niks van zeggen. Daarna was het Nebukadnezar, nou dat was een Babyloniër. Daarna was het Kores. De Pers, dat was dus een Perziaan, daartussenin zat nog Darius, dat was een Mediër. En toen hadden we nog een keer Alexander de Grote, dat was een Macedoniër. Kortom, als nou in de toekomst de koning van Babel komt, ja, uit welk volk komt hij dan? Uit de Palestijnen, uit de Filistijnen, zeker wel. En nou gaan we nog even verder door. Dat koninkrijk, uitgebeeld in het beeld van Nebukadnezar in die droom, begon met een gouden hoofd en dan een zilveren borst en een oprarum, geloof ik. En dan koper, hetgeen een beeld was van het Griekse Rijk van Alexander de Grote, die Babel herbouwde, maar die zelf doodging om een... waarvan men de oorzaak zelfs niet weet. Dat is heel eigenaardig. Normaal maakt men zich daar nooit druk over. Dood is dood. Maar het gek is dat altijd als over de dood van Alexander de Grote gesproken wordt, dan staat erbij dat men niet weet waaraan hij overleed. Nee, hij zou zonder handen verbroken worden, staat er in de profetieën over de laatste koning van Babel. En Alexander de Grote was daar door zijn omstandigheden een uitbeelding van. Hij was het niet. Hij wilde koning van Babel zijn, maar het lukte hem niet en dus werd hij op dat moment de laatste koning van Babel. En dus stierf hij, zoals de laatste koning van Babel al sterven, om onverklaarbare reden. Zonder handen zou hij verbroken worden. Maar weet u wat er zonder handen gebeurt? Daniel 2. Zonder handen zou een steen losgemaakt worden. En die zou het beeld vernietigen. Dat is de uiteindelijke gedachte. Nou, waar het om gaat, is dat Alexander de Grote was de koning van het koperen wereldrijk. Het Griekse wereldrijk dus, voorgesteld door koper. En hier vinden we een figuur van ook 6 ellen, ook een grote jongen zal ik maar zeggen, die helemaal in het koper gekleed gaat. Nou, dat is precies die we zochten. Dat wil zeggen, hij zal de Goliath is de uitbeelding van de laatste koning van Babel, van een Babel wat aan het hoofd staat van het herstelde Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En dat betekent dat we inderdaad dan te maken hebben met een rijk waarin Babel herbouwd wordt en waarin Babel weer tot hoofdstad van de wereld wordt. Voor korte tijd. Want dat is precies wat bij Alexander de Grote gebeurde. Let op, het koperen rijk uit Daniel 2 van Alexander de Grote. Hij herbouwde Babel, wat tot ruïne geworden was. Het was nooit verwoest, het was tot een ruïne geworden. Maar hij herstelde het en maakte het tot zijn hoofdstad voor korte tijd en hij stierf. Nou, hier verschijnt ene Goliath, de grote tegenstander van Saul dan wel David. Allebei eigenlijk. Maakt trouwens toch geen verschil, want zowel Saul als David zijn een type van de Heer Jezus Christus. De grote tegenstander is de vorst der Palestijnen, namelijk deze Goliath, zodat deze Goliath een beeld is van de laatste machthebber over de wereldrijken der aarde. Uit welk volk komt hij dus voort, die laatste machthebber, want we zitten op hem te wachten. Hij zal al wel geboren zijn. Uit de Palestijnen. En hij wordt koning van Babel, zodat die jongens daar in het Midden-Oosten een eenvoudige oplossing voor hun problemen aan de hand kan doen. Vervolgens... Nee, dat moet je niet serieus nemen natuurlijk, want we hebben een betere oplossing. Maar een eenvoudige oplossing is natuurlijk dat men wil daar graag eigenlijk en te komen tot een Arabische wereldmacht. Liefst nog een Mohammedaans ook. Men kan het onderling niet eens worden, want er is te veel jaloezie, te veel afgunst. Dat, want het is politiek, dus daar, nou ja, goed, hoef ik niks van te zeggen. Dat gaat dan zo. En Nasser van Egypte heeft dat in de tijd geprobeerd. Ik weet er niet zoveel meer van, maar onder andere dan, hè. En men moest komen tot een Arabische eenheid. Nasser nam het voortouw, maar hij werd vermoord. Ik bedoel, er kwam allemaal niks van terecht. Later zijn er anderen geweest die het geprobeerd hebben. Er is nooit wat van terecht gekomen. Nou, in onze dagen hebben we Saddam Hussein. En de vraag is, komt er nu wat van terecht? En ik denk, jawel, want we zitten nou in het goede land. Irak. Babel dus. Daaruit verwachten we dat. En niet van Egypte, op grond van de profetie, maar wel uit Irak. Nou, dat is dus inderdaad nu in onze dagen aan de orde. Maar als men tot Arabische eenheid wil komen, zullen die andere Arabische volkeren buiten Irak heus die Saddam Hussein niet als hun koning aanvaarden. Want dat is hetzelfde dat ze zich gewoon overgeven aan Irak. En dat doen ze niet. En zelfs de westerse wereld bemoeit er zich mee en zegt, nee, dat mag niet gebeuren. Nee, en bovendien heeft men de afgelopen weken uitgevonden dat die zogenaamde golfcrisis van Irak en Kuwait en wat ermee samenhangt, dat die alleen opgelost kan worden, mag worden betekent dat, maar hij mag alleen maar opgelost worden als tegelijkertijd ook het Palestijnse vraagstuk wordt opgelost. Dus de oplossing is heel eenvoudig, Arabische volken verenigt u en zet één Palestijn aan de top. Dat is voor alle Arabische landen acceptabel, omdat Palestijnen wonen in alle Arabische landen. Dat is wat ze gemeenschappelijk hebben. Eenvoudig genoeg. En de Palestijnen hebben immers het probleem dat ze geen eigen land hebben. Het probleem wat ze altijd al gehad hebben. Vooral als je bedenkt dat ze van Kreta komen. En nou goed, dat doet er nou niet. Laten we verder maar niet ingewikkeld maken. Maar Palestijn betekent per slotverrekening dat men zwerver is. Dat betekent het woord. Zwerver. Vandaar dat het een beetje vreemd is als je zwerver heet en zegt dat je recht hebt op een eigen land. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan alleen als je ook naamsverandering aanvraagt. Gek is dat, hè? Nou ja, goed. Laten we het er niet over hebben. Dat zijn allemaal geen toevalligheden, hoor. Heus niet. Maar waar het om gaat is dat het zeer voor de hand ligt dat inderdaad die Arabische eenheid ooit een keer tot stand komt. En dat een Arabier daar aan het hoofd komt te staan. En iemand die voor al die landen acceptabel is, omdat hij uit geen van die landen komt, is natuurlijk een Palestijn. Een opvolger dus van Yasser Arafat. Nee, hij zelf niet, dat geloof ik, dat kan niet. Als je met een theedoek op je kop rondloopt, denk ik. Daar kun je niet van de ene dag op de andere dag een kroon op zetten. Dat geloof ik niet. Maar dat even terzijde. Maar wel degelijk, een opvolger van Arafat, een Palestijn. En dan moet er nog een hoofdstad gekozen worden voor de Arabische wereld. Nou, dat is makkelijk genoeg. Geen van de bestaande hoofdsteden uiteraard, want er wordt weer een volk voorgetrokken. Dus wordt het Babel. Nou ja, ik vertel het dan net alsof ik het zelf bedacht heb. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik hoop wel dat u begrijpt dat je dat zelf bedenken kunt. Hè? Nu, in deze omstandigheden. Maar het punt is natuurlijk dat die dingen gewoon al in de Bijbel terug te vinden zijn. Want dat laatste wereldrijk wordt beschouwd als het herstelde Griekse. Jawel, dat is geen verspreking. Het herstelde Griekse Rijk, niet het Romeinse. Dat denken alleen Europeanen. Die hadden gedacht dat Europa zelfs zo'n belangrijke rol zou gaan spelen. Chauvinisme. Nee, het is de Tien Statenbond, maar het is niet Europa. Dat is het grote misverstand. Het is de Tien Statenbond van landen in het Midden-Oosten. Zullen we ze eens opzommen? Ik kom in de buurt van de... Ik weet niet of ik het uit mijn hoofd nog kan. Schrijf even mee. Ik heb helaas geen kaart voor me liggen. Dus ik moet... Uit het hoofd. Gaan we even, hoor. Eerst al rekening mee. We gaan uit van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. Dan moeten we eigenlijk Turkije mee rekenen. dat ziet er politiek nu wat onwaarschijnlijk uit. Maar, hè? Want dat is het eerste wat hij verovert. Dus vooruit, schrijf maar op. Turkije. Dan krijg je Syrië. Libanon. Jordanië. Saoedi-Arabië. Dat is maar een deel trouwens. Want het onderste deel van... Dat is een beetje vaag. Die grens, ja, waarom zou je een grens trekken in de zandbak? Ik bedoel, dat... Hè? Dus dat is een beetje vaag. De landen die daaronder liggen, dat zijn... Jemen en Zuid-Jemen en de Verenigde Arabische Emiraten, die horen er vermoedelijk niet bij, helemaal de zuidkust, omdat het op de kaart van het Griekse Rijk van Alexander ook niet meet. Dat zijn stippenlijntjes, dat valt dus een beetje, het zit helemaal beneden, weet je wel. Nou, dat hebben we nog niet gehad. Dan krijgen we nog Irak en Iran. Dan moet je Kuwait nog even maar opschrijven voor de zekerheid. Als we er één te veel hebben, strepen we die gewoon weg. We... Ja, maar dat meen ik wel. Dat meen ik heel serieus. Je moet tot 10 staten komen. Misschien zijn er wel te veel. Misschien moet er eerst gewoon even één verdwijnen. Wat, welke heb ik nou nog niet gehad? Nee, Egypte hoort er niet bij. Ja, nou, dat hangt er vanaf welke datum we prikken. Egypte ligt wat moeilijk. Maar nee, je mag Jemen, Zuid-Jemen en Verenigde Arabische Emiraten, dat is onzeker. Dat is onzeker. Dat komt gewoon op de kaart niet voor, maar het is een doodlopende hoek. Het is een, weet je wel, dat Arabisch Schiereiland is dat dan. Een vreselijk grote doodlopende hoek trouwens, maar... Nee, zover gaat het niet. Egypte zou erbij moeten, denk ik, ja. Ja, goed, dat ligt erachter. Het werd in de oudheid niet apart gerekend in elk geval. Ik zal het maar even zo laten. Nou, dat zijn ze dan ongeveer. En, ja, maar het is de vraag of dat niet gewoon bij Egypte meegerekend wordt. Hè? In die oudheid althans. De grenzen liggen dan niet zo goed vast. Nou, naar het oosten hebben we het gehad, zo'n beetje. Je komt dan zo'n beetje op Afghanistan uit. Of wat nog beter, dat weet ik. Heb ik geen even vergeten? Heeft iemand de kaart? Je komt ongeveer een 10 hoor. Ja, ik geloof dat ik er een vergeten ben. Libanon heb ik genoemd, hè?
Als Jemen en Zuid-Jemen er niet bij horen, dan zijn we weer 10.
Ja, daarom. Dat is niet helemaal goed. Als je alles noemt wat er ligt in het Arabisch, dan krijg je te veel. Maar de zuidelijke grens van het Rijk van Alexander de Grote, die is onzeker. Als je de kaarten nakijkt die erover bestaan, zijn ze ook verschillend. Sommigen rekenen het hele Arabisch Schiereiland mee. Eventueel, maar dat is alleen Macedonië dan, hè?
Macedonië-Turkije.
Ja, Macedonië-Turkije, ja. Maar die grenzen liggen dus nu anders, dus dat maakt het moeilijk om ze te tellen. Maar over die landen gaat het feitelijk. Dat was het Rijk van Alexander de Grote. En Afghanistan zou je zelfs mee kunnen rekenen en zelfs een stuk van Pakistan. Was een verbazend eind weg. Nou goed, daar ongeveer moet dat uit voortkomen. En het ligt dus inderdaad voor de hand dat over die volken, inderdaad de Filistijn en Palestijn dus, als koning wordt aangesteld. Dat het zo is, lijkt me duidelijk genoeg. Lees de geschiedenis van de Filistijnen zelf dan maar eens in de Bijbel na. Dat krijgt pas betekenis als je beseft dat het allemaal een voorafschaduw is van de laatste strijd tussen Christus, voorgesteld door Saul dan wel David, tussen Christus en de grote tegenstander. En dan blijkt dat de machthebber over het laatste koninkrijk inderdaad meer is dan alleen maar een gewoon mens. En dat komt omdat hij zijn kracht ontvangt van de draak, zegt Openbaring 13. En in Goliath wordt dat natuurlijk op treffende wijze uitgebeeld.